BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Het einde van de coronapandemie komt in zicht. Dat zei de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs. Prachtig natuurlijk, maar juichen we niet te vroeg? Zijn we echt bijna van die pandemie af? Is het al endemisch, zoals dat zo mooi heet? En wat als die nieuwe variant toch opduikt? Daarover ga ik deze week in gesprek in BNR's Big Five van corona in perspectief met 5 kopstukken. We blikken ook terug op die hele coronaperiode om te leren en brengen nieuwe dilemma's in beeld. Vandaag heb ik als gast Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Maar vooral ook journalist van het jaar 2021. Hè, dat maakt jou echt ook een kopstuk in dit verhaal. En deze mooie onderscheiding kreeg jij voor jouw coronaverslaggeving. Want dat viel zo ontzettend op dat je die onderscheiding hebt gekregen. Ontzettend fijn dat je er bent, Maarten.
Ja, dankjewel. Goedemorgen.
Ik ga het natuurlijk uitgebreid straks met je hebben over de laatste inzichten rond corona. Ook internationaal volg jij alles. Die alarmerende Chinese studie gaan we het zeker ook over hebben. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 dingen van je weten. Allereerst, vanaf het begin van corona ben jij er meteen bovenop gedoken.
Ja.
Waarom wist jij, dit is echt een verhaal waar ik in moet duiken?
Nou ja, het was natuurlijk sowieso mijn portefeuille bij de krant om dit soort dingen te verslaan. Maar ik ben in 2002 werkte ik bij de NOS. En daar heb ik ook gewoon de opkomst van het SARS-virus als journalist meegemaakt. Als wetenschapsredacteur. Dus ik heb daar toen heel veel over geschreven. En sindsdien ook altijd contact gehouden met virologen die daar verstand van hebben.
Die had je ook lekker allemaal je telefoon staan.
Ja, zeker. Dat gaf me sowieso een voorsprong. En ja, ik merkte wel meteen toen het weer kwam. SARS-2 was dit echt. Het virus heet officieel SARS-CoV-2. SARS-coronavirus 2. Dus ik wist wel meteen van, nou, dit is wel heel serieus. Want ja, in 2002, 2003 heeft het echt een haartje geschild of het was ook een pandemisch virus geworden. Dat hebben we toen net kunnen tegenhouden. Ja, en ik weet nog heel goed, het moment was eigenlijk toen ik op een gegeven moment bij het RIVM ben ik langs gegaan bij Aura Thiemen. De rechterhand van Jaap van Dissel, zeg maar.
Ze is intussen weg, hè?
Ja, ze is intussen weg. En het was wel grappig, want ik heb haar toen, ja, zij was toen nog vol overtuiging van, ja, het gaat ons lukken om het virus buiten de deur te houden in Nederland. En toen zei ik van, ja, maar wacht even, het is een luchtwegvirus. En luchtwegvirussen zijn toch altijd heel moeilijk. En toen zag ik haar gezicht een beetje betrekken. En toen zei ze, ja, dat is inderdaad wel zo.
Dus maar eigenlijk was er daar ook een soort ongeloof, ook misschien wel bij het RIVM, dat het mensen willen het natuurlijk allemaal ook niet, dat dit heel groot wordt.
Nou, kijk, weet je wat het is? Het grote verschil met SARS-1 was dat SARS-1 is pas op zijn besmettelijkst op het moment dat jij in het ziekenhuis ligt en heel erg ligt te hoesten en zo. En daarom was het nog relatief makkelijk tegen te houden. Want je kunt mensen gewoon, je kunt mensen dan apart zetten. Ja. Oh, jij bent ziek, jij moet echt even in isolatie. En bij SARS-2 is de bijzondere eigenschap van dit virus is dat het, je geeft het ook door als je het nog helemaal niet zo ziek van bent.
Ja, maar ik vind het zo verbazingwekkend eigenlijk dat jij haar daarop wijst en dat zij dan eigenlijk een beetje toch geschrokken kijkt. Ja, op zo'n opmerking van jou, hè? Dus dan zie je ook hoe belangrijk jouw werk dus ook is om eigenlijk de mensen die erover gaan scherp te houden.
Nou, bij het RIVM leefde toen echt nog de gedachte van, dit is zoals SARS-1, dit kunnen wij nog redelijk tegenhouden. En ook helemaal niet onterecht, want China gaf dit ook heel duidelijk aan van, het is niet zo heel besmettelijk van mens op mens. China heeft een beetje gezwijnd eigenlijk, heeft een beetje gejokt hierover.
Ja.
En daardoor is het toch kunnen binnenkopen bij ons.
Goed, maar jij voelde in ieder geval, dit kan wel eens heel groot worden. Ja. En je hebt je erop gestort. Het tweede wat ik van je wil weten, dat werk, wat jij dan vervolgens doet, dat moet je ook doen binnen een klimaat waar heel veel onwaarheden voorbij komen. Wat is nou echt het grootste onzinverhaal wat je in de afgelopen periode voorbij hebt zien komen?
Nou heb je een uurtje. Dat hebben we trouwens. Dus,
zeker.
Persoonlijk word ik altijd erg geraakt door verhalen, verwijten die je krijgt van lezers van de Volkskrant ook. En mensen op Twitter en op social media die zeggen van, Maarten Keulemans, jij bent van de industrie. Jij hult met het RIVM, jij hult met de farmaceutische industrie, jij bent voor vaccinatie. Ja, dat is helemaal niet zo. Ik ben gewoon journalist en ik geef gewoon zo eerlijk mogelijk weer wat er gebeurt.
En is dat dan een reactie op dat verhaal wat rondging, dat je zou doodgaan van vaccinaties en waar jij dan een ander licht op werpt, dat je dan dat soort verwijten krijgt?
Ja, bijvoorbeeld. Ik ben natuurlijk gewoon wel bezig met gewoon de onderzoeken weer te geven. En die onderzoeken die geven aan dat die vaccins best veilig zijn. Natuurlijk hebben ze bijwerkingen, maar het is echt niet zo dat we er massaal aan doodgaan. En dat is heel lastig, want op het moment dat ik dat gewoon eerlijk aangeef van, ik heb net weer een studie in The Lancet gelezen waarin staat dat jongeren kunnen myocarditis krijgen, ontsteking van het hartzakje van vaccinatie. Maar het gebeurt heel zeldzaam. En als ze het krijgen, in de meeste gevallen is er niks aan de hand. En genezen ze gewoon. Ja, op het moment dat ik dat gewoon zeg, gewoon wat in de Lancet staat, het artsenblad, dan krijg ik iedereen over me heen. Ja, jij bent voor vaccinatie. Jij wordt vast betaald door de industrie.
Vreselijk, ja, vreselijk. En we gaan dat nog verder uitdiepen. Zeker. Ook. En ook de bedreigingen die daarbij komen kijken. Want die krijg jij ook. Net zoals dat politici die krijgen. Ja, dit is de rare tijd waarin wij leven. Maar eerst even het actuele beeld. Want iedereen zit ook een beetje van... En jij spit dus alles uit, ook internationaal. Van, joh...
Waar staan we?
Waar staan we? Hoe groot gaat het worden? En je merkt ook dat het van de voorpagina's verdwijnt. Minister Kuipers zei gisteren ook, ja, het is niet meer zo hot.
Nee.
Want we hebben hele andere grote problemen. Merk je dat ook vanuit de Volkskrant?
Ja, zeker. Nou ja, het is ook logisch. Er gebeurt nogal wat in de wereld.
Ja.
Denk even aan Oekraïne. Denk eventjes aan de energiecrisis. Denk even aan alle andere belangrijke dossiers die ineens opspelen. Dus het is ook wel logisch. En iedereen is tegelijkertijd ook corona een beetje zat natuurlijk. Hè. Laten we wel
exact,
zijn.
Ja.
Zeker als je gewoon weet je, artiest bent of je bent ondernemer.
We willen het niet. We willen
nee,
het niet.
Natuurlijk. Dus we willen het niet. Dus je doet je oren ook een beetje dichter voor. Maar tegelijkertijd, nou ja, goed, gisteren is het natuurlijk bekend geworden dat we toch weer een klein beetje een opleving zien van het aantal besmettingen. En dat zou wel eens de aanloop kunnen zijn naar een najaarsgolf. Want dit zijn natuurlijk virussen die vooral in het najaar rondgaan.
Terwijl je gisteren, wel moet kijken natuurlijk van waar komen we vandaan. Hè? Dus dat er een opleving is als het eigenlijk heel rustig is.
Nou,
ja, dan lijkt een stijging opeens al heel groot. Hè?
We zitten natuurlijk, ben ik heel met je eens, we zitten in een andere fase. Maar toch, hè, gisteren waren er dan meer dan 100 opnames in het ziekenhuis. Waarvan echt driekwart ongeveer echt vanwege corona. Ja, weet je, dat is niet niks hoor. Je zal die meer dan 100 mensen hier... ze passen hier niet in deze studio waar we nu zitten. Dus het is ook weer niet alsof er helemaal niks gebeurt.
Nee, en ik maar zie tegelijkertijd het beetje... zijn er mensen natuurlijk ook met griep... die ook in het ziekenhuis belanden. Hè? Dus die nuance moeten we ook hebben. Alleen het moeilijke is dat je dus nu... En misschien kan je het uitleggen, want het is best wel ingewikkeld... merkte ik ook in de eerdere gesprekken. Er is een alarmerende Chinese studie.
En
daarvan is denk ik nu het cruciale moment van... hoe zit dat verhaal in elkaar? Weten we nou precies of dat klopt? Want dat zou wel eens veel impact kunnen hebben.
Ja, klopt. Die Chinese studie die geeft eigenlijk aan van je hebt allemaal nieuwe subvarianten van Omicron. Dat is allemaal nog wel Omicron, maar het zijn kleine broertjes en zusjes van Omicron. En die hebben allemaal eigenlijk een beetje dezelfde mutaties. Ze hebben een beetje dezelfde veranderingetjes aan hun stekeltjes. Nou, dat is allemaal hogere viruskunde.
Mm-hmm.
Maar dat komt erop neer dat het virus gewoon een beetje de uitweg aan het vinden is om onze vaccinatie heen. Het is zo, wij zijn allemaal gevaccineerd met de oorspronkelijke vaccins tegen het Wuhan-virus, tegen het allereerste coronavirus wat rondging. En ons immuunsysteem weet, dat Wuhan-virus, daar moet ik rekening mee houden. Dus op het moment dat jij corona krijgt, ook als je Omicron krijgt, dan zegt je immuunsysteem van, wacht even, ik moet antistoffen maken tegen het oorspronkelijke coronavirus, het Wuhan-virus.
Terwijl als het uiteindelijk verandert, dan reageert het daar dus niet op.
Ja, dus jouw afweersysteem is dan bezig toch een beetje de verkeerde antistoffen aan het maken. En als je dan bijboostert, dat helpt dan wel een beetje, maar het helpt steeds minder. Dus eigenlijk
ook dat aangepaste vaccin
wat
nu sinds kort weer te krijgen.
Omdat je immuunsysteem dat heeft gewoon in zijn kopje gekregen van wacht eventjes, de coronavirussen, dat is die Wuhan-soort, die moet ik hebben.
Ja,
het is een beetje, ik vergelijk het wel eens met een gevangenisbewaarder die telkens als er een uitbraak is uit de gevangenis gaat, die weer datzelfde raampje checken waar de vorige keer de gevangenen uit zijn ontsnapt. Terwijl die gevangenen hebben een heel ander raam gevonden waardoor ze ontsnappen. En de gevangenen zijn in dit geval het virus.
Ja,
en je krijgt dan de situatie. Je krijgt dan de situatie dat zo'n virus eigenlijk gewoon blijft rondgaan, besmettelijk blijft. En het is niet zo dat je ermee in het ziekenhuis belandt en op de IC belandt, maar wel gewoon heel vervelend. Een virus, een coronavirus wat keer op keer opnieuw kunt krijgen.
En dus heel erg vervelend als je dat relateert aan het personeelstekort. Hè? Want je zegt al, je zal wat minder snel in het ziekenhuis belanden. Maar een mega personeelstekort. En al die mensen die thuis moeten zitten, die dit krijgen, dat is natuurlijk nu wel een groot probleem aan het worden.
Ja, ik spreek dus microbiologen in de ziekenhuizen en die zeggen ook van laten we nou alsjeblieft weer die mondkapjes gaan opzetten in de trein. Laten we gewoon dingetjes doen om het virus tegen te houden, om de circulatie van het virus tegen te houden, zodat je gewoon straks minder mensen krijgt die gewoon snotterend, gewoon met een beetje koorts in bed blijven thuis. Want als je het allemaal optelt, dan kan dat behoorlijk erin hakken. Ja, je zal maar een horecatent runnen en je zit ineens al je personeel is ziek.
Hou je rekening met een lockdown nog? Want uiteindelijk sprak ik ook natuurlijk minister Kuipers gisteren. Die zegt, ik heb eigenlijk geen coronawet nu in handen. Want die tijdelijke, die hebben we gestopt. En de nieuwe moet nog bekrachtigd worden. Hij laat het eigenlijk een beetje aan de sectoren over om het op te lossen. Maar wij zijn zo laissez-faire dat er eigenlijk niet zoveel gebeurt.
Ja.
Waar gaat dit in uitmonden, denk je?
Nou ja,
moet je voorzichtig zijn met voorspellingen?
Ik ben helemaal met je eens, hoor. Kijk, weet je, ik zie een lockdown niet zo snel gebeuren. Al is het maar omdat niemand dat meer wil. En iedereen is het helemaal spuugzat. Ja, tenzij er echt iets gebeurt, een hele nieuwe variant, waardoor het gewoon weer helemaal misgaat. Hè. Dat moet je nooit helemaal uitsluiten. Ik zie het een beetje zo van, het is net als, ja, het is winter, het heeft gevroren, het ijs is, nou ja, het is mooi glad, er ligt ijs. En jij bent degene die de eerste stapjes erop gaat zetten. Ja, goed, dat gaat goed. En zitten er nog zwakke plekken in het ijs? Ga je er doorzakken? Niemand die het weet. En zo, dat is wel een beetje het gevoel waarmee ik deze winter betreed.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Zoals gezegd heeft hij zich helemaal vastgebeten in de coronaverslaggeving. En daar heb je ook een mooie onderscheiding voor gekregen. En we noemden het net al eventjes, zo'n nepnieuwsverhaal. Waar jij dan ook mee geconfronteerd wordt. Want als we terugblikken, is dat toch wel een beetje de kern ook die je voorbij ziet komen. Dat we echt ook, nou ja, als journalisten tussen al die nepverhalen door moeten opereren. Waarom denk je dat juist corona zo'n voedingsbodem is geworden voor complottheorieën?
Nou ja, ik denk dat je het bij alle pandemieën ziet. Iedereen wordt erdoor geraakt. Iedereen vindt het vervelend. En dat is gewoon, dat op zich is al een voedingsbodem om ja, weet je wel, rare dingen te gaan denken of te gaan geloven van, nou ja, wacht even, ik heb hier het wondermiddel waardoor ik nooit meer ziek word. Of als ik het raam openzet en goed ventileer, dan is de pandemie voorbij. En dat zie je eigenlijk bij alle uitbraken van ziektes, zie je dat gewoon gebeuren. Dus bijvoorbeeld, ja, weet je wel, de theorie dat het virus is gemaakt door mensenhanden. Dat zie je bij echt alle. Dat zag je ook bij SARS-1, ja. Zag je dat terugkomen. Maar bijvoorbeeld, ja, de grieppandemie van 1918, heel lang geleden. 50 tot 100 miljoen doden zijn er toegevallen. En ook toen had je, ja, mensen die op straat hun mondkapjes gingen verbranden en zo. Dus ja, weet je, het is wel echt van alle tijden.
En het is denk ik ook het zelfbeschikkingsrecht, hè, over je lichaam. Wat wij ook heel moeilijk vinden in Nederland. Dat we bijna gedwongen worden om zo'n prik te nemen. Weet je wel? Dat is denk ik ook wel iets wat zorgt voor die weerstand.
Klopt, ja, nou ja, het heeft wel, dat klopt. Ik denk dat zeker Hugo de Jonge heeft natuurlijk bepaald geen goede diensten bewezen door zo ontzettend te hameren op dat prikken en te roepen van, ja, als we eenmaal zijn ingeënt, dan is de pandemie voorbij. Ja, dat had hij achteraf gezien helemaal beter, echt wel een stuk voorzichtiger kunnen aanpakken. Dus ja, dat soort dingen spelen natuurlijk allemaal helemaal mee. Maar in de kern is het denk ik gewoon echt gewoon een menselijke reflex. Er gebeurt iets heel onbevattelijks, groots om je heen. Je wil de controle op hebben. En dus ja, ga je gekke onderzoekjes aangrijpen. Je gaat dingetjes aangrijpen die je ziet op YouTube en op internet. En nou ja, goed, dat past dan in je straatje en daar ga je in geloven.
Ja, en dat is ook gewoon een andere tijd waar wij nu in leven. Je hebt al een paar voorbeelden gegeven. Nou ja, Hugo de Jonge is zo'n verhaal niet handig dat hij dat heeft gedaan. En vervolgens moet jij dat als journalist ook weer gaan repareren, toch?
Ja,
hoe lang
ja.
ben je met zo'n verhaal bezig om zoiets te repareren?
Nou ja, repareren. Ik bedoel, ik ben natuurlijk niet de voorlichter van de overheid. Hè? Dus ik zie mijn rol helemaal niet om dingen te repareren.
Nee.
Maar gewoon wel om zo eerlijk mogelijk gewoon uit te leggen wat er gebeurt.
Jouw journalistieke taak, toch?
Ja, en een van de dingen die ik bijvoorbeeld wel heb gedaan in het verleden met die persconferenties en zo, dat had ik vrij veel contact met ja, hoogleraren gezondheidscommunicatie. En ja, die leggen mij dan uit van ja, wacht even, zoals het nu is gegaan op zo'n persconferentie. Dat is eigenlijk helemaal niet handig, want je bereikt daar allemaal mensen, bereik je er niet mee. Een van de terugkerende punten is bijvoorbeeld telkens van, ja, met dat gecommuniceerd via persconferenties. Ja, je spreekt alleen de mensen aan die gewoon lineaire tv kijken en die hoog opgeleid zijn. Terwijl ja, de vaccinatieproblemen, de mensen die niet willen inenten, dat zijn vaak mensen in achterstandswijken, mensen met een migratieachtergrond.
Ja.
Die hebben het wantrouwen. Dus ja, weet je, dat soort dingen, dat heb ik echt wel gewoon geleerd, ook door te praten met wetenschappers.
Ja, en jij kan daar eigenlijk ook dan niet een verandering in aanbrengen, want je bent journalist van de Volkskrant.
Ja.
Dus die achterstandswijken lezen de Volkskrant.
Nee, tuurlijk niet.
Dus dat is eigenlijk een daar gaan we zo nog wel over hebben, hoe we de overheidscommunicatie, hoe dat beter kan richting de toekomst. Overigens kwam jouw eigen hoofdredacteur ook een beetje in de problemen.
Ja. Ja, dat kan je wel stellen. Nou, die heeft helemaal in het begin van de pandemie heeft hij zich niet zo heel handig uitgesproken in het programma Spraakmakers op andere zender op NPO 1. Dat is een journalistenpanel waar journalisten het nieuws zitten door te nemen.
Ja.
En hij, het was de avond daarvoor was net de lockdown afgekondigd. En Ab Osterhaus had bij Op 1 had hij gezegd van ja, het moet eigenlijk nog veel strenger. Er moeten bij wijze van spreken mensen moeten opgesloten worden thuis. Een beetje naar Chinees model. En daarvan zei mijn hoofdredacteur Pieter Klok, die zei dus op de radio van ja, luister, dat hoeft ook weer niet. Laten we nou een beetje het RIVM blijven volgen, de lijn van het RIVM. Want die mensen hebben ervoor doorgeleerd. En zeker in deze tijd moet je toch een beetje achter het RIVM blijven staan. Nou ja, ontdaan van zijn context komt het natuurlijk volkomen fout over. Alsof wij als Volkskrant echt nou ja, een soort onze zwaard in de grond prikken voor het RIVM of zo. En trouw zweren aan het RIVM. Dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Terwijl jullie juist de RIVM gewoon ook controleren. Hoor. Ja, klopt het wat, wat ze zeggen. Maar dat is dan in de beeldvorming wat ontstaat. En hoe lang heb je daar dan nog last van zo'n verhaal?
Nog steeds. Ja, absoluut. Het is bizar, maar nog steeds. Nou ja, bijna dagelijks krijg ik dit voor mijn voeten geworpen. Ja, nee, jullie zijn van die krant die alleen de lijn van het RIVM volgen. Nou, mensen, luisteraars, het is niet zo hoor, echt niet.
En hoe los je dat op? Want dit is natuurlijk echt wel een probleem waar wij als journalisten allemaal tegenaan lopen. Ik vind mijn vak ook echt wel moeilijker geworden. Ja. Hoe ga jij daarmee om?
Nou, ik ben ook een beetje aan het zoeken naar hoe ga je daarmee om. Toch maar gewoon telkens maar weer zeggen van ja, luister, wacht even, dit is gewoon een misverstand. Hou even op. Denk je nou echt dat wij het niet groot op de voorpagina zetten als echt blijkt dat vaccins enorm mensen doodmaken en zo. En dat is meestal, ja, je merkt dat mensen als je dan gewoon dat op redelijkheid en op een rustige manier uitlegt aan mensen, dat mensen dat ook gewoon wel snappen.
Ja, dus je zegt toch, ik blijf het gesprek aangaan, terwijl je ook wel mensen hoort zeggen, joh, je moet er juist geen aandacht op vestigen, want daarmee maak je eigenlijk die complottheorieën weer dat ze een bepaalde aandacht krijgen. Dus dat is best een moeilijke balans waar je dan in moet opereren.
Nou ja, dat zie ik echt anders. Ik vind dat je altijd ook op complottheorieën altijd serieus moet nemen. Die complottheorieën zijn er niet voor niks. Die komen voort uit zorgen van mensen. Dat moet je gewoon serieus nemen. En mensen zijn niet gek, mensen zijn niet achterlijk, mensen zijn heel slim en zelfbewust. En ja, weet je, als je mensen gewoon bij de hand neemt en uitlegt van joh, wacht even, jij gelooft nu echt wel dat, dat vaccins zorgen voor miskramen. Nou, luister, kom op, ik neem je mee naar dit onderzoek. Kijk nou zelfs met je eigen ogen naar deze cijfers. Hier blijkt gewoon uit dat het echt onzin is.
Vind je het ook ergens leuk om te doen?
Ja, ik heb natuurlijk wel een beetje een soort zendingsdrang op een bepaalde manier. Dat is gewoon wel zo. Ik vind het leuk om dingen uit te leggen en ingewikkelde shit te ontsluiten voor mensen die niet per se de Lancet of de New England Journal of Medicine lezen. Dus dat speelt wel mee. Maar ik vind het ook wel, zeker op internet, vind ik het best wel ook een beetje mijn burgerplicht om gewoon die stroom van misinformatie, ik kan daar heel slecht tegen. Ik denk van ja, jongens, kom op, word even wakker. Het zit anders in. De vork zit anders in de steel.
En als je dan nu kijkt, wordt die stroom, wordt die krachtiger? Of neemt die een beetje af? Waar staan we?
Ja, dat is een hele goeie. Het verbaast me wel een beetje. Want ik had eigenlijk verwacht van ja, straks zijn de lockdowns voorbij en hebben we geen QR-codes meer. En dan is het wel een beetje voorbij ook met die enorme de infodemie, hè, zoals de WHO het noemt. Maar gek genoeg, het gaat maar door. En een hele hoop heeft zich nu ook wel verplaatst naar Oekraïne en naar andere dingen. Stikstof, hè, dat is natuurlijk ook een dossier waar iedereen zich zorgen over maakt. En ik maak me daar wel zorgen over dat gewoon maar zo dooremmert. En dat er dus een hele groep mensen is die zich echt heeft afgekeerd van ons als mainstream media, tussen aanhalingstekens. En die echt denken dat er een soort groot complot is van BNR samen met de Volkskrant, samen met de overheid. Dat wij met elkaar onder één hoedje spelen. Dat vind ik echt zorgwekkend.
Ja, en je zei net al, in een crisis zijn mensen altijd natuurlijk onrustig. Maar we hebben meerdere crisis in het verleden gehad. En je zegt, het gaat dus nu ook door naar zo'n Oekraïne-verhaal. Hè? Het blijft doorgaan. Zit er een diepere laag onder waarom we zo... We leven best wel... we weten dat er problemen zijn in een bepaalde kloof die we hebben.
Ja.
Tegelijkertijd wonen we best wel in een goed land en hebben we het eigenlijk ook allemaal best wel goed voor elkaar. Dus er zit toch een onderstroom die gewoon heel... zich niet meer aangehaakt voelt.
Ja, nee, dat klopt. Ik ben opgeleid als half socioloog. Mm-hmm. En dat voel ik ook heel erg. Dat je ziet echt een disconnect tussen de elite, tussen aanhalingstekens, en het volk, allebei tussen aanhalingstekens. Want het is natuurlijk een schijntegenstelling. Maar je ziet gewoon dat er zijn echt twee werelden. De hoogopgeleide, de mensen die op de kantoren zitten en die, weet je wel, het hoogopgeleide werk doen. Ja, en de mensen die met hun handen werken op de werkvloer. Met andere inkomens, andere interesses, andere mediakanalen. En dat zijn echt twee Nederlanden. En ik denk dat dat ten diepste wel het probleem is wat zich hier wreekt eigenlijk.
Ja, En wat zouden we daaraan moeten doen? Niet dat jij, je bent gelukkig dan nog ergens socioloog, hè? Dus je kan er wel met een bepaald bril naar kijken. Wat zouden we daar nou aan kunnen doen?
Ik weet niet, het is een van de grote uitdagingen van deze tijd, denk ik, om die kloof te zien en te overbruggen. En toch, ja, ik denk dat het heel erg zit in ongelijkheid bestrijden overal waar je het tegenkomt. In salarissen, in werktijden, in achterstelling van volken die, of volken, bevolkingsgroepen die niet goed meekomen. En dat zal een heel taai en lang gevecht blijven, denk ik.
Morgen dan is Margriet Snijder, bestuursvoorzitter van UMC Utrecht, bij mij te gast. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je in ieder geval zeker dat je geen aflevering mist. En straks praat ik uitgebreid verder met wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant. En dan praten we over de overheidscommunicatie als het gaat over corona, ook op dit moment. En Ernst Kuipers, de minister die ik gisteren sprak, heeft daar een mooie vraag over aan jou. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van corona in perspectief. Eerder deze week sprak ik uitgebreid met coronaviroloog Marjolein Kikkert van het LUMC in Leiden en met minister Ernst Kuipers. Alle gesprekken zijn terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant en journalist van het jaar 2021. Die onderscheiding kreeg hij vanwege de coronaverslaggeving waar hij zich meteen op gestort heeft. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk bedreigingen en de verantwoordelijkheid daar toch bij blijven nemen. Als het gaat vanuit de rol van politici, maar ook vanuit de journalistiek. Want jij wordt zelf ook bedreigd, daar gaan we het straks over hebben. En overheidscommunicatie. En laten we met dat laatste beginnen en daar meteen de kettingvraag bij pakken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik, hij viel al een paar keer, Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En die had deze vraag voor jou.
Maarten die heeft als vanaf het begin van corona heeft hij zich echt daar heel erg in verdiept. En ik geloof bij elkaar meer dan 400 artikelen hierover geschreven. Chapeau daarvoor ook. Dat helpt ook om telkens weer die boodschap over het voetlicht te krijgen. Waar staan we nu? Wat is voor hem nu ook voor de komende periode, ook kijkende naar al die ontwikkelingen in het buitenland, de belangrijkste adviezen die hij heeft ten aanzien van die communicatie waar we het zo net over hadden? En wat zouden wij ook vanuit een overheid nog beter kunnen doen om over het voetlicht te brengen en te monitoren en over te communiceren?
Het mooie vond ik dat wij op Twitter al voorbij zagen komen. Wat goed, Ernst Kuipers stelt Maarten Keulemans een vraag over communicatie. Ja. Dus dat leeft dan meteen ook via de socials leeft dat op. En daar stond ook een opmerking bij. Wat goed dat hij ook die vraag stelt. Want het is een belangrijke vraag.
Ja. Nou ja, ik denk dat Ernst Kuipers sowieso een heel ander man is in communicatie dan zijn voorganger Hugo de Jonge. Het is een hele brede vraag natuurlijk. Ik denk ten eerste, laat ik me benadrukken, ik ben natuurlijk geen communicatieadviseur of zo. Ik ben gewoon journalist. Ik ben gewoon de man die erover schrijft.
En je bent ook niet degene die de overheidscommunicatie moet gaan repareren. Hè?
Nee, zeker niet. Laten we dat even voorop. Als krijg ik weer dat
verlengstuk van het RIVM, dat gezegd hebbende.
Ja, en ik denk ook dat er veel goed gaat. Want ze hebben natuurlijk, ook de overheid is natuurlijk vanuit het niks overvallen door een pandemie waarbij ze in één keer heel snel moesten schakelen en hele andere dingen moesten gaan doen dan ze gewend zijn. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat wat de overheid eigenlijk consequent verkeerd heeft gedaan in de communicatie, dat lees ik gewoon in de rapporten en hoor ik van de experts die ik erover spreek, dat is alsmaar gewoon alleen de spelregels uitleggen. Gewoon een website openen en daar gewoon opzetten wat precies de coronaregels zijn, de maatregelen van dat moment, of op een persconferentie dat over het volk uitstorten. Ja, dat is helemaal niet zoals communicatie werkt. Bij communicatie moet je namelijk ook mensen gewoon echt meenemen en uitleggen waarom je bepaalde maatregelen neemt. Je kan gaan roepen van ja, jongens, we kunnen weer boosteren. Allemaal boosteren. Maar nee, je moet natuurlijk wel even uitleggen waarom zouden mensen zich eigenlijk laten boosteren. Mm-hmm. En de overheid reageert dan vaak door gewoon een website te openen met hier kun je vragen en antwoorden krijgen. Maar dat is toch niet helemaal zoals het werkt, denk ik. En ja, dat heb je natuurlijk ook wel echt in het verleden gezien met Hugo de Jonge, die dan dansen met Jansen zei en allemaal dat soort dingen.
Dat klinkt dan lekker, maar je zegt Ernst Kuipers is echt wel een ander kaliber als het hier over gaat. Toch merkte ik ook, en daar komt natuurlijk ook die vraag vandaan, dat hij zoekende is, hoe moet hij het nou doen? Hè? Ja. Hoe creëer je draagvlak, terwijl iedereen klaar is met corona. Het gewoon niet meer hond is, waar ook tal van andere problemen hebben. En een heel polariserend klimaat.
Ja.
Hè, want hij geeft aan, als ik iets zeg, want ik besprak ook met hem, ben je niet een beetje te onzichtbaar?
Ja.
Hè, maar als hij iets zegt, dan komt er zo'n heftigheid vervolgens op.
Ja, maar ja, dat is je werk als minister, hè? Dat je gewoon dingen zegt en ook de heftigheid trotseert die er dan op komt. Maar ik vind nu bijvoorbeeld, het virus leeft weer een beetje op. En ja, kijk eens om je heen. Ik heb hier vanaf hier zicht op de Wieboudstraat. Ik zie hier reclameborden, maar ik zie nergens weer reclameborden hangen van jongens, corona is weer een opkomst. Doe iets. Ernst Kuipers is daar heel makkelijk in geweest. Om alsmaar het gewoon aan de sectoren over te laten. Alsof en dat heeft ook een risico in zich. Want als het nu misgaat, dan hebben die sectoren het wel gedaan. Dan krijgen jullie als ondernemers krijg je straks ineens te horen van wacht even, jullie zouden toch corona tegenhouden.
Maar dan toch even naar onze eigen volksaard. Hè? Ja. Want ik bedoel, we hebben ons enorm verzet. Al in al die eerdere rondes. En dan steeds gezegd van, wij kunnen toch zelf wel de dingen doen. De sector heeft steeds geroepen. Wij willen zelf nadenken. Neem ons nou serieus.
Ja.
Dus in die zin zou je kunnen denken, hij doet nu wat we wilden.
Dat klopt, dat zegt hij zelf ook altijd. Van, sectoren die wilden het graag zelf. Dus nu geef ik die sectoren de kans. Maar ik denk, dit is wel weer het andere uiterste. Dat je zo uit het veld stapt en zo je onzichtbaar maakt. Het is grappig, ik heb gisteren even zitten vergelijken de Duitse corona-sites met de Nederlandse corona-sites.
Confronteerde ik hem ook mee, ja.
Ja, het is leuk, want dan kom je op de Duitse sites en zie je echt in grote rode grafieken zie je van, wat de stand van zaken is met het coronavirus. In blauwe grafieken zie je dan van hoe het gaat met het prikken. Dat is echt het goede nieuws. Maar er staan dan bijvoorbeeld ook dingen bij van de informatie over het inenten. Dan staat er echt zo, wichtige informationen zum impfen. Dus echt hier moet je op klikken en dan weet je alle belangrijke informatie. Als je dan in Nederland kijkt, dan zie je gewoon een website waar allemaal blauwe kopjes op staan. En er staat er op een gegeven moment, vaccinatie tegen het coronavirus. Heel saai. En dan moet je dan op klikken en dan kom je op een site met heel erg oeverloos, echt van die saaie Rijksoverheid informatie. Er gaat niks van urgentie vanuit of zo. Er
en
gaat
zeker
niks.
Een hele groep die bereik je daar gewoon helemaal niet mee. Die worden helemaal niet daardoor getriggerd.
Een van de andere verschillen die me opviel op de Duitse coronavirus site. Dus hier meteen zie je heel groot allemaal vlaggen staan van Turkse vlaggen bijvoorbeeld. Van mensen die Turkstalig zijn. Die kunnen daarop klikken en die krijgen dan diezelfde informatie in het Turks te zien. En in Nederland moet je er echt met een kaarsje naar zoeken op die site. Ja, dat is niet gezond.
Maar heeft het niet toch ook met onze aard dan toch weer te maken? Want Duitsers zijn ook natuurlijk wel heel erg volgzaam daarin en vinden dat ook prima als ze gewoon heel duidelijk gedicteerd krijgen hoe ze zich moeten gedragen. En wij gaan altijd in opstand.
Ja, maar dat vind ik zo. Ik ben dat niet helemaal eens. De volgzame Duitser en de stoute Nederlander. Ik geloof dat niet
dat
zo.
Dat is een soort frame waar we in.
Dit gaat uiteindelijk gewoon echt puur om van hoe leg je dingen uit. Weet je, in Nederland is de nadruk altijd heel erg op het virus verspreidt zich. Maar het is niet het virus wat zich verspreidt. Het zijn mensen die het virus verspreiden. En je moet dus op die mensen moet jij je communicatie gaan richten.
En hoe zou je dat dan doen? Je bent geen communicatiespecialist, maar wel journalist en je volgt het natuurlijk allemaal goed. En ook een sociologisch perspectief breng je mee. Hoe zou je het dan aanpakken?
Nou, bijvoorbeeld nu met het boosteren. Ik mis gewoon echt de boodschap van waarom zou je eigenlijk laten boosteren. En ik heb gisteren dus echt even zitten zoeken van waar staan de cijfers eigenlijk. Hè? Van hoeveel beschermt het mij als ik me nu zou laten boosteren. Ja, die cijfers die zul je op de overheidssite, op rijksoverheid.nl, zul je die gewoon niet vinden. En ik denk van dat verhaal mist gewoon. En de overheid laat dat heel erg aan wetenschappers over. Wetenschappers zoals Marjolein Kikkert en zo. Maar ja, die zijn natuurlijk ook niet puur opgeleid voor dit soort communicatie. Dat zijn gewoon wetenschappers. Die moeten gewoon in het laboratorium virussen in een reageerbuisje stoppen.
Is er ook een rol voor ons? Hè? Want wij hebben ook overwogen, moeten we nou wel of niet nog een coronaweek maken? Uiteindelijk toch gedaan. Maar ik denk dat er ook wel een taak zit bij ons om het nog onder de aandacht te brengen.
Ja.
En daar begonnen we ons gesprek mee. Het is ook bij ons minder belangrijk geworden in de journalistiek.
Ja. Nou ja, voor journalistiek is het natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld. Omdat wij zijn natuurlijk als journalisten helemaal niet gewend om in een soort rol te kruipen van wij gaan uitleggen hoe het zit. Ik heb in de Volkskrant op een gegeven moment dat een beetje ondervangen door een wekelijkse rubriek te beginnen. Met lezersvragen. Dus gewoon vragen die je krijgt vanuit het publiek. Waardoor je ook die wat minder nieuwswaardige dingen onder de aandacht kan brengen. Deze week bijvoorbeeld over van kan je ook je corona overdragen op je oude kat? En is dat gevaarlijk? Weet je wat? Dus dat soort melige vragen.
Leg het eventjes uit voor de mensen die nu gealarmeerd zijn door dit verhaal.
Nou, lang verhaal kort. Ook katten die kunnen corona krijgen. Honden trouwens ook. En gebeurt zelfs vrij vaak. Alleen het enige is, ze worden er niet zo heel erg ziek van. Dit ging in een heel aandoenlijk verhaal over een meneer die had corona gekregen. Die wilde gewoon met zijn oude zieke kat op schoot. Wilde hij het uitzitten. Dus die maakt zich daar zorgen over. Maar ik kon wel geruststellen dat die kans dat je kat eraan doodgaat is niet zo groot. Maar wel dat je kat het krijgt en daar asymptomatisch ziek van wordt. Dus zonder echt ziek te worden, zeg maar.
Maar eigenlijk zeg je moet gewoon eigenlijk iedereen ook serieus nemen. En draagvlak creëren. Ook door dat soort simpele vragen over een kat te gaan beantwoorden. Terwijl je kan denken, hoe belangrijk is dat?
Nou, ik word zelf al bij de les gehouden door in ieder geval de lezers van mijn krant, van de Volkskrant, die mij heel veel vragen mailen, heel veel twijfels aan mij uiten. En ik vind het ook wel, het zijn natuurlijk wel onze abonnees die ook mijn loon betalen. Dus ik vind het ook wel een beetje deel van mijn werk om daar dat serieus te nemen en die zorgen te adresseren. En ook dus dat soort lullige vragen te beantwoorden. Ja. Domme vragen bestaan niet, hè? Dus
domme vragen bestaan niet, zeker. Ben ik het helemaal mee eens. Iets anders is hoe in de Kamer daarover gecommuniceerd wordt. En als je dan kijkt naar, ook gewoon even terugblikkend naar het niveau van de gesprekken in de Kamer, wat vind je dan?
Ja, dat is best bedroevend. Je ziet dat het in het begin was er natuurlijk een grote eensgezindheid. Ik denk dat het kabinet echt een behoorlijke strategische fout heeft gemaakt door op een gegeven moment opzij te stappen en het helemaal over te laten aan het OMT. Ze hebben eigenlijk het stuur van de BV Nederland hebben ze overgegeven aan Jaap van Dissel en zijn mensen. Nee, in de allereerste fase van de pandemie was dat natuurlijk gewoon heel verstandig. Want dan moet je gewoon echt snel schakelen. Je moet gewoon echt zaken doen. En prima om dat dan te doen. Maar later merk je gewoon dat het ook een soort uitvlucht werd voor het kabinet. Het kabinet kon heel makkelijk zeggen van wij gaan niet over. Het is het OMT. Het OMT heeft dit geadviseerd.
En het OMT was ook eenzijdig ingesteld. Hè? Nu hebben we tegenwoordig het MIT. Hè?
Het MIT.
Het MIT die meer ook maatschappelijk en psychologisch meet hoe we ervoor staan. Want dat was natuurlijk het grote verwijt. Nee. Alleen maar naar het virus en bouwen daar alle besluiten op.
Ja, maar als je daar een beetje over nadenkt, is het natuurlijk van de zotte. We hebben ook de SER en de WRR. En we hebben allemaal raden en adviesorganen in Den Haag rondlopen. En toch heeft het kabinet het OMT op een soort voetstuk gezet. En dat is natuurlijk heel onverstandig. Het kabinet had hier de verantwoordelijkheid moeten nemen en gewoon veel meer moeten afwegen van het OMT aan de ene kant en al die andere organisaties en adviesclubs aan de andere kant. En dat gewoon zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen.
En als je dan naar nu kijkt, gaat het dan beter?
Het gaat nu beter. Het OMT bestaat ook niet eens meer. Gaat het beter? Het is nu wel weer zo dat de overheid zich wel heel erg heeft teruggetrokken.
Die onzichtbaarheid. Eigenlijk de onzichtbaarheid. Want we hebben het net over Kuipers gehad. Maar Rutte wordt ook onzichtbaarheid verweten op tal van dossiers. Waar hij ook toegeeft. Misschien is dat ook zo. Ja. Zou hij veel meer ook weer hierover moeten gaan communiceren?
Ja, ik denk dat het geen kwaad kan als Rutte ook gewoon beseft dat er zoiets is als de coronacrisis. En het lullig is met virussen, op het moment dat ze opkomen, dan kan je er nog wat aan doen. En dan zie je het nog niet zo erg, maar dan kan je er wat aan doen. En op het moment dat ze echt exponentieel aan het groeien zijn en om zich heen grijpen en we in de problemen komen, dan is het gewoon te laat.
Ja, dus want daar ben ik toch een beetje, het is een beetje in een glazen bol kijken, maar daar ben ik soms een beetje bang voor, dat we straks, als het toch weer zo'n coronagolf nu komt, wel met minder impact dan op onze gezondheid dan de vorige keer, maar wel impact op personeelstekort, dat je weer een hele hectiek gaat krijgen deze winter.
Ja, ik ben heel benieuwd wat we eigenlijk hebben geleerd als het weer zou gaan losgaan. Ik heb toevallig gisteren een berekening gezien dat we, de griep komt er ook aan. We hebben geen maatregelen meer, dus griep kan ook rondgaan en corona kan rondgaan. Als je dat optelt, dit was een hele ruwe berekening hoor, moet ik echt benadrukken. Dan zou je ergens in januari een piek krijgen van iets van 100.000 mensen in het ziekenhuis in Nederland. Ik schrok daar ook heel erg van.
Ja, zeker met de leegloop die we in ziekenhuizen hebben gezien. Met name ook op de IC's.
Ja, precies.
Afgelopen zomer.
Ja. En dat zijn natuurlijk niet allemaal doodzieke IC-patiënten. En ik moet echt benadrukken, dit zijn gewoon hele losse berekeningen van een modelleur van het Nivel die dit had uitgerekend. Maar dit zijn wel, het zal maar gebeuren. Ja. Dan zijn we wel de sjaak.
Ja, dingen die jij in ieder geval goed in de gaten gaat houden.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Ja, wat minder werk.
BNR Nieuwsradio. Ja.
The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van corona in perspectief. Vrijdag dan zal ik de week afsluiten met Lisbeth Spies. Zij is burgemeester van Alphen aan de Rijn. Maar ze staat hier vooral ook als voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in de line-up. Met haar praat ik over verantwoordelijkheden van burgemeesters tijdens corona. We blikken terug, maar we kijken ook hoe zij een mogelijk nieuwe golf gaan aanpakken. Mijn gast vandaag is Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Je hebt net een kettingvraag beantwoord van minister Ernst Kuipers. Morgen dan praat ik met de bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht, Margriet Snijders. Wat zou je haar willen vragen?
Leuk, ja. Ik hoor de zorg uit ziekenhuizen van er is zo weinig veranderd. We hebben nog steeds personeelstekort, geldtekort. En mijn vraag aan Margriet Snijders is dus mevrouw Snijders, stel nou, het gaat helemaal mis. We krijgen een nieuw virus, we krijgen een nieuwe variant die weer mensen heel ziek maakt en weer waardoor de zorg weer extra belast wordt. Wat gaat er dit keer nou precies anders dan de vorige keer in uw ziekenhuis?
Hele mooie vraag, ga ik haar zeker stellen. En laten wij dit slotstuk gebruiken over bedreigingen die helaas gewoon eerder regel dan uitzondering zijn in deze tijd. Trouwens niet alleen als het over corona gaat, maar over tal van dossiers. Ziekenhuispersoneel wordt bedreigd, artsen worden bedreigd, politici worden bedreigd, maar ook journalisten. Jij wordt ook bedreigd door die corona-verslaggeving.
Ja, kijk, weet je, het is natuurlijk ook weer niet zo dat ik nou met beveiligers over straat ga of zo, maar het is en ik heb een beetje een genuanceerd standpunt hierover. Mm-hmm. Omdat ik denk van, elke bedreiging is fout en verschrikkelijk. En zeker als het gaat om politici en mensen die een openbaar beroep uitoefenen. Ja, dat is gewoon niet goed te praten. Wetenschappers, Marion Koopmans, die nog steeds ontzettend wordt bedreigd. Dat is gewoon helemaal fout. Maar ik denk ook van het hoort er tot op zekere hoogte ook een beetje bij. Je moet niet elke toetsenbordheld die iets lulligs twittert of zo. Dat moet je allemaal niet zo heel serieus nemen, vind ik.
Nee, en vroeger waren die bedreigingen misschien ook, maar dan zagen we het niet zo op die manier. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel.
Ik ga best wel lang mee. En ik moet zeggen, in de plaatselijke journalistiek waar ik ooit ben begonnen, ja, weet je, daar kreeg je ook dat je op straat wel eens mot kreeg met een boze wethouder of zo. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel. Het hoort ook een beetje bij de openbaarheid van het beroep, vind ik.
Ja, dus ik sprak langs een topbestuurder die ook zei, ja, toen ik in de Eerste Kamer zat en ik had dan een heftig dossier, dan kwam er ook wel eens iemand naar mij toe als ik de Kamer uitliep. En daar ging ik het gesprek aan.
Ja. Precies.
En dat is eigenlijk ook wat jij doet.
Dat vind ik ook heel belangrijk. Mensen mogen hun emoties hebben. En ja, een mooi voorbeeld is wel een meneer die begon mij laatst uit te schelden op Twitter voor NSB'er. Nou, toen heb ik hem ook toch even de moeite genomen om hem te antwoorden en te zeggen van ja, hoor eens even, kom op, NSB'er, dat raakt mij echt. Mijn moeder heeft in een jappenkamp gezeten. Mijn vader is Rotterdammer en als kleuter is zijn huid plat gebombardeerd. En ja, je merkte dat doordat ik dat antwoordde, dat die man gelijk helemaal als een blad aan de boom omdraaide. En ja, nog steeds wel heel kritisch, maar gewoon wel op een normalere manier met mij ging communiceren. En ja, zo moet het natuurlijk gaan. Hè? Het is vaak mensen die schelden en die bedreigen, die denken dat ze tegen een soort instantie aan het schelden en bedreigen zijn. Mij als Maarten Keulemans kennen ze niet. Ja, ik probeer
en door
altijd
te delen
maar mij.
Wie jij bent als mens en
precies,
dat jij ook een geschiedenis met je meedraagt.
Ja. En vragen, dat is ook heel belangrijk. Gewoon luisteren naar mensen en van wat zit je nou zo dwars? Waarom zit je zo hoog in je emotie? En vaak komen daar dan, ik doe dat vaak achter de schermen bij Twitter, via directe berichtjes. Mm-hmm. En ja, af en toe ga ik met zo iemand vragen van wat bezielt je eigenlijk? En dan blijkt dan vaak van, nou ja, dat is dan laatst weer een pianist die heel lang niet heeft kunnen optreden tijdens corona, die daar ontzettend kwaad over is. En ja, daarna krijg je dus gewoon wel een normaler gesprek. Want ik kan me dat heel goed voorstellen namelijk.
Dus dialoog is gewoon heel erg belangrijk. Altijd je verplaatsen in de ander. En daarin ga jij best wel ver. Je vindt ook dat journalisten weerbaarder moeten zijn. Maar ook politici. Je hebt het op Twitter echt hard uitgehaald. Ook naar Kaag.
Ja.
Die is weggelopen. Dat ging dan wel eens weliswaar over iets anders. Hè? Baudet,
ja.
Die, haar, die over haar zei dat ze op een spionnenschool zou gezeten hebben. Vervolgens liep zij weg uit de Kamer en de rest van de Kamer volgde. En jij hebt je daar enorm aan geïrriteerd.
Ja, ik moet je zeggen dat is eigenlijk Twitter is daar niet een goed medium voor om dat te doen. Want ik merkte wel van ja, omdat dan mijn frustratie over zo'n moment in een tweet stoppen, dat was gewoon niet handig. Ik kreeg er veel kritiek op. Ik was veel te hard tegen Kaag. En dat, dat vind ik ook wel.
En je hebt zelfs iets weggehaald vervolgens.
Een van die tweets heb ik weggehaald. Het werd gewoon echt verkeerd begrepen. Alsof ik zeg maar ook zou geloven dat Sigrid Kaag op een spionenschool zit. Laat ik vooropstellen, ik vind natuurlijk gewoon zo'n opmerking van Baudet is hartstikke fout. Maar ik denk ook van ja, weet je, om daar nou zoveel aandacht aan te besteden. Op dit moment het Ipsos-onderzoek van laatst blijkt uit dat Thierry Baudet is de slechtst gewaardeerde politicus in de hele Tweede Kamer. Hij krijgt een 2,8 als rapportcijfer. Mm-hmm. Zijn partij staat op verlies. Het is geen grote partij. En ook als je die speech van hem terugleest, ik heb die algemene beschouwingen nog even terug zitten lezen op hun site. En ja, weet je wel, het is gewoon, het is gezwatel. En het gaat over de hoofden van mensen heen. Als het kabinet hier niet zo heftig op had gereageerd, dan was het gewoon over.
En wat ik dus toch wel lastig vind, want het is niet het enige verhaal. Hè? Want het valt me wel op dat iedereen dan nu de pijlen richt op Kaag. Hè? Dat zij is weggelopen. Terwijl eigenlijk uit de weg wordt gegaan dat iemand die in onze kamer zit daar bepaalde ongefundeerde uitspraken. Ik bedoel, daar hebben we het dan vervolgens heel weinig over. En dat komt natuurlijk vaker voor. Van Dissel, die ook is weggezet door Forum voor Democratie.
Als corrupt.
Als corrupt, wat dan in een podcast terecht is gekomen. Hij zou geld hebben gekregen. Nou, dat moeten we niet nu helemaal gaan uitsplitsen, dit verhaal. De vlag die bewerkt is met een hakenkruis erin door een ander Kamerlid van Forum voor Democratie. Ergens moet je toch ook begrenzen?
Nou ja, het moeilijke is, je hebt te maken met een partij die gewoon het aangeeft het met de democratie niet zo serieus te nemen. Hè? Met Forum voor Democratie heeft dat heel sterk. Ja, moet je met antidemocratische krachten in gesprek gaan? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Maar het vervelende is, ik denk dat je dat. Ja, wat je vooral niet moet doen, is dan het debat uit de weg gaan en weglopen. Want dan ben jij zelf degene die de democratie aan het uithollen is. Op het moment dat het kabinet niet meer gewoon antwoordt van doe even normaal, ik ben geen spion. Dan ben je eigenlijk zelf het spel aan het spelen wat Forum voor Democratie graag wil spelen.
Maar dat is natuurlijk ook wel wat er steeds gebeurd is. Het is steeds ontkracht. En op een gegeven moment moet je natuurlijk ook ergens een grens stellen. Want jij zei ook, het wordt eigenlijk alleen maar erger, dit soort complottheorieën. En het gebeurt gewoon wel in het parlement met alle effecten die het heeft toch op onze samenleving. Want hij kan misschien een slecht rapportcijfer hebben, maar uiteindelijk hebben we wel veel meer complottheorieën in onze samenleving hierop.
Nou, ik denk dat het probleem ook wat dieper zit. Kijk, het kabinet heeft zichzelf best wel ongeloofwaardig gemaakt door opnieuw datzelfde kabinet te gaan formeren. Na de toeslagenaffaire, nadat ze waren afgetreden, is Rutte toch weer teruggekomen. Nadat Kaag had gezegd van ik ga niet meer de ChristenUnie en Rutte in een kabinet, is dat toch weer gedaan. Dat heeft gewoon de geloofwaardigheid heel erg aangetast. En ik denk dat heel veel Nederlanders dat gewoon voelen. En vanuit dat gevoel krijg je dus inderdaad van de enige manier om hier nog tegen te zijn is dan in godsnaam maar gaan schreeuwen en gaan roepen vanaf de zijlijn. En dat is wel heel erg het discours van dit moment. Dat je het een soort wij-tegen-zij-situatie hebt gekregen. Maar het midden, het redelijke midden versus de flanken.
Ja, en daar moeten we de middengroepen misschien moeten wat meer zichtbaar worden gemaakt. Dat is altijd iets wat het Sociaal Cultureel Planbureau heeft aangegeven. Hè? Die stille middengroep. Daar zit ook een belangrijke kern, want die denkt er veel genuanceerder over.
Ik denk altijd dat je, als je die discussies aangaat, dat moet je niet doen om Thierry Baudet te overtuigen of om Pepijn van Houwelingen te overtuigen, maar wel voor de mensen die meekijken en meeluisteren. Daar gaat het om. Die zielen moet je winnen, die harten moet je winnen.
Dankjewel voor al jouw duiding ook als het gaat over corona. En dat blijf je natuurlijk ook doen, dus we blijven jou volgen. Maar je hebt in ieder geval ons iets wijzer weer gemaakt, deze uitzending over wat er allemaal speelt. Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist verbonden aan de Volkskrant. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar blijf live. Zometeen iemand van Rips met BNR breekt over deeltijdwerken. Moeten niet alle vrouwen vol tijd gaan werken. Nou, de stelling was iets anders, maar dat was ongeveer de kern. Ik wens je een mooie dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.